Maar ik denk dat jij de uitroepteken erachter gaat zetten.
Ja.
Ik ga voor je bidden. Vader God, ik wil u danken voor alles wat we mochten ontvangen. En ik weet dat u Gert toerust met de juiste woorden om de uitroepteken erachter te zetten. Dank u wel, Heilige Geest. Stroom door hem heen en door ons allemaal. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank je wel, Heer. Goedemorgen allemaal. Ik word er altijd wel een beetje stil van als je zo intens in de aanwezigheid van de Heer Jezus bent. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor, zeg maar, in zekere zin. Maar wat is het mooi om te realiseren dat Hij bij ons is. En mooi om te proeven ook gewoon dat er verlangen is om Hem te ontmoeten. Dat proef ik gewoon vanuit wat we met elkaar zo hier doen. Om onszelf te geven. Om mee te gaan in de aanbidding. De ruimte te creëren. Ondanks wat er in je leven gaande kan zijn. En ik schreef ook inderdaad op dat lijden geeft verbondenheid. En samen lijden geeft dus diepe verbondenheid die je als mens ook zo nodig hebt. En de Heer Jezus is ook wel, naar aanleiding van Jesaja 53, de lijdende knecht. Onze God, die hemel en aarde geschapen heeft, die is de lijdende knecht zelf geworden. De Zoon van God is mens geworden zoals wij, heeft in het lijden gestaan. In alle moeite, in alle angst, in alle vermoeidheid, in alle afhankelijkheid. En op het moment dat we eerlijk zijn voor onszelf en open willen zijn ook gewoon naar Hem toe, dan verbinden wij onszelf met Hem en verbinden we ook onszelf, daar waar we het naar elkaar toe uitspreken, met elkaar. Dat geeft een diepere verbinding. En dan komt ook zwakheid naar voren. Zwakheid mag er zijn. Wij willen altijd zo liefst mogelijk, het liefst mogelijk zo goed voor de dag komen, zeg maar. Het beste wat er is voor de dag komen. Maar er zijn van die momenten dat je dat voelt en dat je dat hebt. En er zijn van die momenten dat het gewoon moeilijk is. Moeilijk is in jouw leven. En dan is er angst en dan is er zwakheid. En dan voel je lijden. Maar het mooie is dat als jij ook zei, Sander, dat je het bij hem hebt gebracht en dat je het bij broeders en zus en je eigen familie, je eigen vrouw gebracht hebt, dan gaat daar licht schijnen. En dan komt hij heel dichtbij. En er is niets mooiers dan dat. Daar zijn geen woorden voor, wat mij betreft. De vraag van vanmorgen die we gaan stellen, want wij zitten hier met elkaar als broers en zussen, als een gezin, als een familie van onze Heer, samen. Maar er is nog een hele wereld daarbuiten. En als we straks weer via de koffie naar buiten gaan en wij dan mogen we dat bord ook zien wat op de deur gespijkerd staat, op naar het zendingsveld. De meeste kerken zeggen van nou, we gaan naar de dienst. Maar de dienst begint daar pas, als je weer het zendingsveld ingaat. En het mooie is dat op het moment dat je zelf ook durft zwak te zijn, en je durft dat ook te delen met mensen buiten dat gezin, die nog niet bij dat gezin horen, zeg maar, dan is het zo mooi om te realiseren dat dat ook verbindt. En daar wil ik vanmorgen met jullie over spreken. Ik heb twee boekjes bij me. De Bijbel. De Red Letter Edition, maar dan in het Nederlands. Dat is alles waar God in het Oude en in het Nieuwe, in het Eerste en in het Tweede, zo je wilt, Testament spreekt. Dus de Heer Jezus vooral in het Tweede Testament, in Openbaringen en natuurlijk alles wat hij gezegd heeft in de Evangeliën. En ook in Handelingen. En in het Eerste Testament, daar waar God zelf spreekt, daar staat het rood geschreven in plaats van zwart. En dan is het mooi dat je weet dat mag door het bloed van Jezus, mag dat zo zijn? En leest hij ons ook en ziet hij ons ook door het offer van Jezus. Door het bloed van de Heer Jezus. En dat is gaaf. Tegelijkertijd heb ik ook een boek bij me van John Mark Comer. Wie heeft daar wat van gehoord? John Mark Comer. Niet zo heel veel nog. Hij heeft het ook gehad over de onthaasting, zeg maar. Heeft hij ook een boek over geschreven. En dit boek heet De Weg Volgen. En de ondertitel daarbij is Bij Jezus Zijn. Op Jezus Lijken. En als Jezus leven. Want dat is wat hij vooral natuurlijk ook deed. Hij was ons voorbeeld. En wij mogen hem navolgen door meer en meer als hem te zijn. En dat betekent dat we ook meer en meer bij hem moeten zijn. We moeten niks moeten, maar we moeten hem ontmoeten. We moeten hem ontmoeten, iedere keer weer, om zo van hem te ontvangen. En zo door Gods geest ook datgene wat de schatten zijn van de hemel. De schatten zijn van de grootste liefde van het universum. Die in hem verborgen zijn, die in hem zijn. Dat die ook naar ons toe komen. En daar wil ik met jullie over spreken. Over waarvoor zijn we gered. Waarvoor zijn we gered. En eigenlijk had ik bedacht dat, dat komt dan bij mij naar boven. Er is een organisatie die zorgt dat mensen die hun oude materialen nog iets mee willen doen, maar er zelf niks meer mee doen, je oude gereedschap, dat je dat kunt inleveren bij hen. En dat het dan gaat naar mensen die er nog wel wat mee kunnen doen, of het misschien wel keihard nodig hebben. Dat clubje heet Gered Gereedschap. Wie kent dat, Gered Gereedschap? Ja, er zijn er een paar die dat wel kennen. Dan kun je gewoon je oude hamers en je zagen en weet ik het allemaal, misschien wel zelfs je zaagmachine, inleveren, zodat die op een goede manier nog elders gebruikt zou kunnen worden. Daar waar dat soort materialen niet zomaar voorhanden zijn meestal. Maar gered gereedschap. Dus wij mogen gered gereedschap zijn. Gereedschap ook in de handen van God. Die ons heeft gered. Zo je wilt. Die ons heeft het behoud heeft gegeven. Het leven heeft gegeven. Zelfs voor de dood. Ik ben uitvaartverzorger, dus ik heb het vaak natuurlijk over na de dood. En wat er dan nog allemaal moet gebeuren. En sommige mensen die hebben ooit eens een keer een liedje bedacht, dat heet Niks na de dood. Dat is van Toontje Lager. Niks na de dood, er is niks na. Nou, dat geloof ik inmiddels niet meer. Dat heb ik keihard meegezongen toen de tijd, maar dat geloof ik inmiddels niet meer. Ik geloof dat dwars door de dood heen de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. En dat wij hem zullen navolgen. Maar er is ook leven voor de dood, hè? Vergis je niet. Juist daar komt het erop aan dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. En dat we dat gaan uitdragen om zo te zijn als hij en zo te leven als hij, zo lief te hebben als hij, zo recht te doen zoals hij dat deed, zo soms verschrikkelijk met je voet te stampen, boos te worden over dingen die onrecht zijn, boos te zijn over mensen die, net als de fariseeën bijvoorbeeld, als een soort van gewitte graven, als slangen soms woorden zeggen. Als ze het religieus bedoelen, bij wijze van spreken. Maar Jezus spreekt over de vrijheid die God hem en ons wil geven. Gered gereedschap zijn wij. Maar nou zaten mijn ouders vroeger in de Nederlands hervormde kerk. Tot ongeveer mijn zesde hebben ze daar gezeten. Mijn vader was namelijk gereformeerd en mijn moeder was goed hervormd. Nederlands hervormd. En dat hebben ze lang niet lang samen volgehouden. En op een gegeven moment was het gewoon de kerk gaan voorbij. Maar mijn moeder was dus van de Nederlandse hervormde kerk op de gereformeerde grondslag, heet dat. Gereformeerde bond, op gereformeerde, op GG. Dat is ook gered gereedschap, GG. Maar het is ook dus gereformeerde grondslag. En toen dacht ik later nog, als je het nou toch over GG hebt. Ik heet toevallig met mijn vrouw samen ook G&G, Gert en Gwenda. Gwenda is dan, klinkt niet als een G, maar is wel een G. Maar je hebt ook nog de GGD. En ja, ik ga er maar even door, hè. Dus ik dacht van de GGD, dat staat voor gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst. En dat is precies waar wij er ook voor zijn. De kerk is in de wereld om het leven te verkondigen, om het leven te verspreiden, om het leven te leven wat de mensen nodig hebben die nog zonder hem zijn. Nog, zeg ik, hè. Zo, nog. En ik weet niet of jij hebt meegemaakt in jouw leven dat de mensen om je heen tot geloof kwamen of dat je mensen tot geloof hebt mogen leiden. Ik heb dat een heel aantal keren meegemaakt en het is zo fantastisch om de verandering te zien die ik ook zelf ben ondergaan doordat ik tot de Heer Jezus werd geleid. De verandering die ik heb zien gebeuren in mijn leven naar vrede, naar liefde, naar het wegdoen van vooroordelen. Dat duurt dan best even, hè, want je moet nog heel lang veranderen, zeg maar. Dat is een heel proces van heiliging. Dat is een proces van Jezus volgen. En tegelijkertijd ook is het een prachtig proces, omdat het ook gewoon in jou gebeurt. Door bij Jezus te zijn, verander je daadwerkelijk. Bij Jezus zijn, op Jezus gaan lijken en als Jezus leven. De kerk zou in mijn optiek ook gewoon de gemeenschappelijke geestelijke gezondheidsdienst dus moeten zijn. En dan is de vraag, wat doen wij? Wat doen wij als gemeenschap? Wat doen wij als kerk? Wat doen wij als kerk wereldwijd? En daar gaan deze vragen aan vooraf. Wat is de bedoeling van onze redding en ons kindschap van God zijn en onze leerlingen van Jezus zijn? Volgeling zijn, discipel zijn, leerling van Jezus zijn. Zijn wij dat? Doe jij dat? Leef jij zo? En dat vraagt om dicht bij hem te zijn. Zo roept hij ook de discipelen tot zich. En hij riep ze tot zich om hen te laten zien hoe hij wilde dat het leven zou gaan. Met hem als voorbeeld. Maar tegelijkertijd, als hij hen dan uitzond, als hij ze een tijdje heeft meegenomen. En dan ondertussen is daar zo'n moment dat ze denken van, wow man, wat is dat met die Heere Jezus? Wat is dat? En dan zeggen ze, Heer, leer ons bidden. Want hij kon het wel. Maar hij zegt, ze zeggen dan, Heer, leer ons bidden. Je zou ook kunnen zeggen, Heer, leer ons bidden. Maar het is echt, ze zien dat bij hem, dat het zo bijzonder is. Dat hij dat contact heeft met die vader en wat het met hem doet. En dan zeggen ze, Heer, leer ons ook bidden. Zo bidden. Dat is bij hem zijn. Dat is van belang. Hij riep de 12 dan vervolgens bij zich en zond hen uit. En dat is dan weer het mooie ervan. Hè? Wij lezen dat in één zin. Hè? Markus 6, vers 7 is dat. Als je dat wilt checken, dan kan dat. Hij riep de 12 bij zich en zond hen 2 aan 2 uit. Dat lees je in één zin. Maar dan denk ik, wat hebben ze daar gedaan? Wat hebben ze daar gehoord? Wat hebben ze daar besproken? Maar het eerste is dus niet van, jongens, ga nou maar. Dan hebben jullie het een beetje gezien onderhand. Hè? Ga nou maar je gang. Doe het nou maar. Nee, hij riep ze eerst weer tot zich. Bij zich. En daarna zond hij hen uit. En misschien zit er wel een dag tussen. Misschien zit er wel een week tussen. Misschien zit er een uur tussen. Ik weet het niet precies. Maar het staat er wel. Hij riep ze eerst tot zich. Zoals hij dat eigenlijk altijd deed. Hij wilde graag dat ze bij hem waren. Zodat hij kon delen. Zodat ik kon uitdelen. En Jezus die zegt ook over zichzelf, als je mij hebt gezien, heb je? Kijk, dat zijn de Bijbelstudenten, hartstikke goed. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En ook, ik doe wat ik de Vader zie doen. Kijk, precies, dat is het dus. Hè? Mooi is dat om te realiseren dat die twee zo met elkaar verbonden zijn. Zo enorm met elkaar verbonden zijn. Dat als je Jezus ziet, heb je dus de Vader gezien. En dat is dus niet meer terug te draaien. Je kunt dan niet denken, ja, maar die Vader, ja, dat is toch. Als ik het in het Oude Testament lees, is dat toch wel anders. Nee, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En zo moet je dus ook dat Oude, dat Eerste Testament lezen. Zo moet je dus ook kijken, via Jezus, naar de Vader. En Jezus keek ook wat de Vader deed en zo deed hij dat ook. En er was maar één moment waarin hij heeft gezegd, Heer, laat het zo zijn dat deze beker aan mij voorbij gaat. Hij heeft dan vaders wil gezien, geproefd, maar het gaf zo'n enorme pijn en angst, buikpijn zou je kunnen zeggen, dat hij heeft gezegd, laat alsjeblieft deze beker aan mij voorbij gaan. Dus wat we net met elkaar gezongen hebben, onder jouw leiding, kan soms ook wel moeilijk zijn. Pijn geven, buikpijn geven letterlijk. Is niet gemakkelijk. Het leven met de Heer Jezus is niet gemakkelijk. Ik doe wat ik de Vader zie doen. En hij is tot het eind gegaan. Vandaaruit ga ik even een heel eindje terug. Even naar het eerste boek van de Bijbel. En dat is Genesis. Want hoe zit het dan? Als we dan inderdaad bij Jezus zijn. Als we dan op Jezus gaan lijken. En als we dan als Jezus gaan leven. Hoe zit het dan met de bedoeling van de schepper van hemel en aarde? Dat lees ik dan in Genesis 1, vers 26 en 27. En God zei daar, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze moeten heersen over de vissen en over de zee, van de zee en de vogels van de hemel, over het vee en over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep, dat is het volgende vers, de mens als zijn evenbeeld. En nogmaals, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mens. Hij zegende hen en zei tegen hen. En dan geeft hij hen de opdracht om inderdaad zo te leven zoals hij dat bedoelde. En hij zegent hen daarbij. Dat is mooi, hè? Dus tot drie keer toe, in twee versen van de Bijbel, in het eerste hoofdstuk van die Bijbel, daar staat dus dat wij geschapen zijn als zijn evenbeeld. En dan staat er wel daarachter even nog de zaakjes die op ons lijken. Maar ja, als je een tweeling bent, dan lijk je waarschijnlijk, als je een eenijige tweeling bent, lijk je waarschijnlijk ook op je broertje of zusje, zeg maar. Maar die op ons lijken en evenbeeld. Evenbeeld is dat ik heb een familietje, vrienden van ons, Helene en Tjeerd, die hebben een tweeling gekregen op een gegeven moment. En ik kan ze dus echt niet uit elkaar houden. Dat is echt een evenbeeld, zeg maar. Zij kunnen dat gelukkig wel, anders zou het een probleem zijn. Maar dat evenbeeld, hè, dat zou ik dan willen benadrukken. Hè? Dus hij heeft ons gemaakt als zijn evenbeeld. En dat wordt dan ook herhaald in het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vers 29, waar we lezen, wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Romeinen 8, 29. Dus je bent uitgekozen. Hij heeft gezegd, kom maar bij mij. En hij heeft je bedoeld en bestemd. Van tevoren staat daar, heeft hij je bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Prachtig mooi. Dat is dus precies waar het over gaat. En dan gaan we zo meteen naar de kern. De twee kernteksten die ik voor jullie heb. Die ik met jullie wil delen. En dat komt uit Efeziërs 2 en uit Romeinen 12. Romeinen 12 is het alleen het eerste vers. En Romeinen 2 is vers 10. Maar daar ga ik even lezen vanaf vers 4. En die komt dan ook waarschijnlijk. Ja, hij staat er al. Mooi. Eerst nog even een glasje water. Mag dat? Ja. Omdat God zo barmhartig is en de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft hij ons, terwijl wij alle dood waren door de zonde, samen met Jezus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op voor laten staan. En dan vers 10, dat is die ene kernvers, dat ene kernvers wat voor vandaag. Want hij is het die ons heeft gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Zelfs dat. Mooi, hè? Dus ja, we zijn dood geweest door de zonde. En dood betekent dat je dus het leven bent kwijtgeraakt. Het leven is uit je gelopen als het ware. Maar in Jezus Christus zijn we levend geworden. In zijn opstanding zijn we mede opgestaan, zegt Efeziërs hier. En zijn wij zelfs in de hemelsferen. Ja, sfeer vind ik ook zo'n woord. Maar gewoon in de hemelen zou je kunnen zeggen. Waar wij bij de Vader en de Zoon horen, ook door de Heilige Geest. En dat vind ik dan zo mooi. Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Dus hij zegt niet alleen, wees dicht bij mijn zoon. En Jezus zegt niet alleen, kom tot mij. En dan zal ik je daarna uitsturen. Maar er staat dan ook nog dat waar hij je naartoe stuurt. En dat hij je een opdracht geeft wat te doen. dat dat ook nog door hem is voorbereid. Dat is mooi, hè? Want ja, heel vaak denken wij dan, ik er zelf doen. Dat zeggen we al vanaf dat we kunnen praten. Het eerste wat we dan zeggen is, ik er zelf doen. Als kleine kinderen. Maar als je groter wordt, dan heb je ontdekt dat je twee oren hebt en één mond. En dan is het beter om gewoon eerst te luisteren. En nog eens te luisteren. En nog eens te luisteren misschien, voordat we gaan spreken. En dan blijkt dat hij in dat luisteren hebben al gehoord zo'n beetje. Wat hij heeft bedacht en bedoeld. Voor welke mensen je mag bidden en met wie je mag spreken. En ik zeg altijd, spreek nooit met mensen over God voordat je met God over die mensen hebt gesproken. Dat is dus van belang in mijn optiek. Spreek altijd eerst over die mens met hem, onze Heer, voordat je met hen over hem spreekt. Want we zijn gered gereedschap, maar dan moeten we wel de werken die hij heeft voorbereid, als het ware ook eerst, ontvangen, begrijpen en zien. Horen. Het tweede kerntekst wat mij betreft is dan uit Romeinen 12 vers 1. En daar staat dan, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid. Daar heb je dat woord weer, hè? Dat was er net ook, vers 4 van Efeziërs 2. En nu komt dat weer terug. Met beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. Dat vind ik mooi. Hij vraagt natuurlijk dus ook wel iets om te doen. Zoals hij sprak terwijl hij de mens heeft gemaakt naar zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk, tot drie keer toe naar zijn evenbeeld, gaat hij ze toch zegenen en gaat tot hen spreken en geeft hen een opdracht. Dus ik hoop dat die opdracht er voor jullie ook mag zijn. Dat je hier in gezelligheid en goedheid en verlangen en samen delen, samen zingen, samen bidden. Lieve mensen om je heen die naar je toe komen en je om je nek pakken en om je schouders pakken en voor je bidden. Dat zijn mooie dingen die er dan gebeuren. En tegelijkertijd gaan we dat dus ook meenemen naar datgene wat hij voor ons heeft bedoeld als we weer opgaan naar het zendingsveld. En dat is maar heel dichtbij, hè? Kan je eigen gezin zijn. Gered gereedschap onderweg om te zijn bij Jezus, om te lijken meer en meer op Jezus en te leven zoals hij leefde. Zonder veroordeling. Herinner je je die vrouw aan die put, waarvan die dan gewoon zegt van ja, je hebt al vier mannen gehad en de vijfde die je nu hebt is ook niet jouw man. Of die vrouw die voor hem op de grond gegooid wordt, waarvan gezegd wordt, ja, dat is een hoer, die heeft overspel gepleegd. Wat zegt u? En wat ik zo mooi vind is dan dat hij zo over die mensen juist spreekt die hem nog niet kenden. Dat er vergeving is. Dat er genade is. Dat er barmhartigheid is. Dat er geen veroordeling is. En zo mogen wij leren leven. Leren leven. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar het is wel iets waar we bij hem voor mogen zijn om dat van hem te leren. En zo mag je dan groeien in de vrucht. De vrucht van de geest. En daar staan dus niet de vruchten van de geest. Dus het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stuks vruchten. Nee, het is één vrucht die bestaat uit 9 partjes. En ik heb wel eens ontdekt dat mandarijnen, die kunnen soms 9, soms 10, soms 11 partjes zijn. En dat komt omdat ik ontzettend van mandarijntjes hou. Maar ik vooral dus ook ontdekt heb dat, ik heb toch gewoon gegoogeld, hè, welke vrucht bestaat uit 9 partjes of 10 partjes of weet je wel zo. En ik ontdekte dat het bij mandarijnen zo was. En ik heb toen enorm veel mandarijntjes leren eten. Heerlijk is het. En ik had er meestal 10, maar soms waren het er 9. En toen dacht ik, kijk, dat is nou van de Heilige Geest, die vrucht. 9 partjes. Die is van de Heilige Geest. Dat is mooi. Maar in ieder geval, als het gaat dus om groeien in de vrucht van de geest, liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en ook zelfbeheersing, daar is geen wet op tegen, zegt Galaten 5 vers 22, dan worden we mensen zoals die leven door en voor Jezus en vanuit Jezus. Dat is waar het om gaat. En hoe is dat leven dan verder? Nou, dan moet je maar gewoon even thuis ook Matthäus 5, 6 en 7 bijvoorbeeld gaan lezen. En daar staat dan bijvoorbeeld de bergrede, hè? Dat is de bergrede. En daar gaat van alles en nog wat over allerlei verschillende zaken. Hoe je zou kunnen leven. Hoe je zou mogen leven als je leeft in het voorbeeld volgen van Jezus. En in Matthäus 5, ik noem even een paar woorden. Daar staat dan bijvoorbeeld, wees zalig en gelukkig. Dat is mooi. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar hij geeft je dat als het ware ook. En wees licht, zegt hij ook. En de wet en de profeten, die moet je recht doen. Dus wat er eerder al gezegd is, hè, de wet en de profeten, bedoelt hij het Oude of het Eerste Testament, die moet je recht doen. Dus het gaat erom om daadwerkelijk zo te leven zoals God dat ten alle tijde bedoelde. En er staat dus zelfs, wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Oeh, en dan begin ik enigszins buikpijn te krijgen. Want dan denk ik, dat kan ik nooit zijn. Zo volmaakt, geschapen in, ja, volledig naar zijn beeld, in evenbeeld van hem. En dan ook nog volmaakt zijn zoals mijn hemelse vader volmaakt is. Maar goed, het staat er. Het staat er in Matthäus 5, vers 48 namelijk. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. En dan denk ik van ja, dan mogen we volmaakt zijn in het geven van liefde. In het blijven geven van liefde. In het geven van ruimte. In het geven van vrede. Bereid zijn om mensen ook ruimte te geven. Bereid zijn om ook genade en vergeving aan te bieden. Soms is het al moeilijk genoeg om vergeving te krijgen, maar vergeving aanbieden is soms ook heel moeilijk. In Matthäus 6, daar staan deze zaken. Daar gaat hij ons leren bidden. Heer, leer ons bidden, hebben we gezegd, als de discipelen toen de tijd. Hij leert ons dan het onze Vader. En hij leert ons dan wees oprecht. En hij leert dan ons vergeving ontvangen en geven. Vergeef ons onze schulden gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zijn de manieren waarop we dan dus mogen leven. En dan dien alleen onze God. De God, de Vader en God van Jezus. En verzamel hemelse schatten, zegt hij dan, en geen aardse schatten. En maak je geen zorgen, maar zoek het koninkrijk. Het zijn allemaal van die voorbeelden waarvan ik denk van tjonge jongen, doe ik nou echt dat allemaal dagelijks ook? Nou, helaas niet. En toch roep ik mijzelf vandaag op en toch roep ik jullie op om dat te gaan leren. Om met elkaar te gaan optrekken. Om met elkaar misschien wel buddies te zijn. En op te trekken en verantwoording af te leggen naar elkaar toe. Wie ben je nou? Wie ben je nou geweest? Wie ben je voor je gezin? Hoe ben je als vader, als moeder? Wie ben je als buurman? Hoe sta je achter de kassa als er iemand het gevoel geeft dat hij helemaal niet opschiet? Hoe zit je in de auto als er iemand verschrikkelijk tergend langzaam voor je rijdt en je hebt haast en je moet door? Hoe ga je daar met dat soort dingen om? Weet je wel, wie ben je daadwerkelijk? Bij Jezus zijn maakt een groot verschil. Zoek het koninkrijk. En in het 7e hoofdstuk staat ook oordeel niet. Hoe gauw hebben wij wel niet een oordeel in ons hoofd, in ons gevoel? Maar hij zegt vraag, zoek, bid en klop. In hoofdstuk 7 zegt hij ook, wat jij wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander maar. Dat is even omdenken, hè? Dat is even omdenken. Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dat zeggen wij. Maar dat is makkelijk. Hij zegt dus hier, wat je wil dat jij, zo de mensen met jou omgaan, ga dan zelf ook om met hen op een manier die goed is. Wat jij wil dat de mensen jou doen, geef dat ook zelf weer weg, als het ware. Hoofdstuk 7. Behandel dus anderen zoals ze jou zouden willen. Zoals je zou willen dat ze jullie behandelen, dat ze jou behandelen. Dat is wat hij letterlijk zegt, vers 12. Hoofdstuk 7, vers 12. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. En er is een mooi liedje van Kerry Livgren, dat is de songwriter van een band die heet Kansas. Lang geleden, bestaan nog steeds, maar hij zit er niet meer in. En die had een liedje geschreven en dat heet The only way to have a friend is to be one. Als je vriendschap wilt winnen, moet je zelf een vriend zijn. En dat maakt het leven mooi. En ik zei al vaker, waarschijnlijk ook hier wel, dat tijd met de Heer leidt tot kwaliteit. En dan heb ik tijd van kwaliteit, heb ik dan met een lange ei geschreven. Dan kan ik goed onthouden dat ik de tijd met hem nodig heb om die kwaliteit te ontvangen. Tijd met hem, bij Jezus zijn, dat is de eerste dus. En het tweede is op Jezus gaan lijken. Dus start met je tijd met Jezus. Je tijd van lezen over Jezus. Je tijd van luisteren naar Jezus. Je tijd van leren van en leven met Jezus. Dat is waar het om gaat. Ik noem dat nog één keer. Start met je tijd met Jezus. Je tijd van lezen over Jezus, meer en meer. Luisteren naar Jezus. Leren van en leven met en ook als Jezus. Dat is waarom wij gered gereedschap zijn. Dat is waarom wij mensen zijn die daadwerkelijk mogen gaan in zijn naam. En er is een songwriter, Keith Green. Wie heeft nog van Keith Green ooit eens gehoord? Ah, dat zijn er al meer dan Mark Comer. Hartstikke mooi. En die zingt een prachtig mooi liedje, daar sluit ik mee af. We are his workmanship, created for good works in Christ. En dan zegt, dus dat is het eerste, hè? Wij zijn gemaakt om de goede werken te doen die door hem voorbereid zijn. We are his workmanship, created for good works in Christ. En dan is het, he calls us to offer up ourselves a living sacrifice. Hij roept ons ook, dat is dan Romeinen 12 vers 1. Hij roept ons ook op om daadwerkelijk onszelf te geven als een offer aan de mensen om je heen. Als een offer van liefde aan Jezus, aan de mensen om je heen. En ik zing even het eerste refreintje en dan zingen we met elkaar even een paar keer dat We Are His Workmanship. Well, if you love the Lord, you will love his will for you. Instead of questions why, there'll be praise for all he brings you through. And if you love the Lord, you will love his holy commands. Delight yourself in him, and everything you do will surely stand. We are his workmanship, created for good works in Christ. He calls us to offer up ourselves a living sacrifice. We are his workmanship, created for good works in Christ. Number seven. We are his workmanship, created for good works in Christ. He calls us to offer up ourselves a living sacrifice. He calls us to offer up ourselves a living sacrifice. Ja, goed koor. Kom maar. Vader, dank u wel dat we ook echt daadwerkelijk meer en meer op uw zoon mogen lijken en dus ook meer op u, want uw zoon Jezus heeft gezegd, ik doe wat ik de Vader zie doen. En Heer, u hebt ons vanmorgen laten zien, Heer, hoe wij mogen leven. Heer, laat het zijn niet ikke zelf doen, laat het niet zijn door kracht, noch door geweld, maar laat het zo zijn door mijn geest, zoals u spreekt, Heer. Laat het zo zijn dat we dicht bij Jezus mogen zijn en blijven, dat we mogen luisteren, dat we mogen spreken, dat we met hem mogen leven door hem, door de geest van God. Heer, dank u wel dat u deze gemeenschap zegent om tot zegen te laten zijn. Heer, dank u wel dat u er bent bij hen, bij een ieder van ons, Heer. Ook dwars door de moeilijke dingen die geweest zijn als gemeenschap, maar ook als een ieder persoonlijk. Heer, dwars daardoorheen. Wees nabij en Heer, dank u wel dat we ons aan u mogen verbinden. En dat u inderdaad bent de overwinnaar in liefde. En dat u bent volmaakt in liefde. Heer, en dat wij zo er mogen zijn voor de mensen om ons heen als gered gereedschap. Zegen ons. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, Gert, voor je woorden.